Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden. Of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cécile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik praat vandaag met Judith Joosten, eigenaar van Splendid. Een online winkel met hele mooie en kwalitatief goede materialen voor illustratoren, kunstenaars en andere do-it-yourself projecten. Ik ben helemaal fan van jouw winkel. Je hebt ongelooflijk mooie producten en het leek mij gewoon heel leuk om een keertje met jou te gaan praten over materialen, over acrylverf, over gouache, over potloden, over papiersoorten. Dus, nou, dat gaan we doen.
Ja. Ja. Nou ja, helemaal goed begin zo van de dag. Leuk om op de podcast te zijn voor mijn vuurdoop, dus ik ben benieuwd.
Mooi, fijn. Om even te beginnen, ben jij zelf een maker ook?
Ja, daar is eigenlijk ook het hele idee van de webwinkel bij begonnen. Ik zocht zelf vaak naar specifieke materialen en die kon ik dan niet vinden bij de winkel in de buurt of überhaupt in Nederland. En dan was het altijd een enorme zoektocht om ze ergens in een winkeltje in de VS bijvoorbeeld te vinden. En daar moet je dan weer heel lang op wachten. En als een ongeduldig persoon dacht ik, dit moet toch anders kunnen. Eigenlijk is zo een beetje het balletje gaan rollen. En zo is eigenlijk de winkel eigenlijk heel klein begonnen. En dus kwamen er steeds wat meer producten bij.
Ja, wat leuk. En wat waren dan producten die je alleen in Amerika kon vinden en die jij uiteindelijk naar Nederland hebt gehaald in het begin?
In het begin was het calligrafiematerialen en materialen voor papieren bloemen. Dus eigenlijk al gelijk heel specifiek. En voor die papieren bloemen had je dan een specifiek creppapier nodig, wat dan niet dat dunne papier is, maar echt een stuk dikker. Maar ja, als je een paar papierrollen uit Amerika of zo wil laten komen, dan zijn het ineens hele kostbare papierrollen. En het bleek dat die gewoon in Europa werden gemaakt. Dan zou je ze in de VS moeten bestellen en dan komt het vervolgens weer in Nederland. Dus toen dacht ik, dat vind ik nou ook niet helemaal logisch om het dan daar te bestellen. En ik wilde heel graag moderne calligrafie doen. En je kon eigenlijk in Nederland alleen maar voor dat gotische schrift calligrafiematerialen vinden. En toen heb ik uiteindelijk in de VS welke calligrafiematerialen besteld. En toen dacht ik, dit is hartstikke leuk. Dus ik had zeg maar het framework voor de webwinkel toen al staan. En toen dacht ik, ik ga het gewoon eens proberen met dat papier en calligrafiematerialen. Het is wel een heel traject aan vooraf gegaan hoor, maar zeg maar even kort gezegd, zo is het ongeveer gelopen.
Ja, maar dat is toch best een stap, want dan ik snap dat je denkt van het is zonde om voor jouw paar papierrollen. Dus ik snap dat je dan denkt van dan ga ik een grotere order plaatsen, om het even simpel te zeggen. Maar dan een hele winkel opzetten, dat is toch best een, of een webshop opzetten, dat is toch best een stap.
Ja, ik had al wel, ben altijd wel een creatieveling geweest, dus mijn idee was eigenlijk eerst om handgemaakte slingers te gaan verkopen, echt iets heel anders. En een vriend van mij die had al een framework voor een webwinkel gemaakt. En dat dacht ik dan tijdens mijn studententijd op te zetten. Maar ik woonde op kamers en dan ging ik in het weekend weer naar huis. En logistiek was het gewoon echt niet te doen om dan ook nog een webwinkel te runnen. En dan moet je alles op het fietsje doen en zo. Dus dacht ik, dat is ook niet super handig. Mm-hmm. Toen met mijn afstuderen heb ik een heel onderzoek gedaan over hoe je creatieve materialen op de markt zou kunnen zetten.
En, wat leuk. Wat heb je gestudeerd dan?
Communicatie.
Oké.
Ja. Communicatie. En ik heb dan mijn afstuderen gecombineerd met een stage en ja, echt een onderzoek gedaan voor die webwinkel eigenlijk al, zeg maar. Ja, het was meer algemener, maar dat is ja, zeg maar, ja, als je eenmaal gaat onderzoeken, dan kom je meer tot de richting van dat je denkt, oh ja, een winkel is eigenlijk wel heel lastig als je echt in zo'n niche zit. Dus dan is een webwinkel al logischer.
Mm-hmm.
En zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dus dat framework stond er alleen voor een totaal ander product. En op een gegeven moment dacht ik zo van, ik ga het ook gewoon proberen. Ja, ik ben redelijk impulsief, denk ik. Ik denk dat je dat ook wel, je moet een beetje net gek genoeg zijn om het gewoon te proberen.
Ja. Yeah.
En je zei over een grote order. Ik heb echt gewoon letterlijk een pallet met papierrollen besteld. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen.
Wauw.
Ja, en met calligrafiematerialen, ja, dat ben ik echt, heb ik gewoon een grote order bij een andere webwinkel geplaatst in de VS. Om het gewoon eens te testen, want ik dacht, ja, calligrafiematerialen, ik weet niet of veel mensen daar interesse in hebben. En het grappige was, ja, die papierrollen, daar heb ik echt heel lang mee gezeten. Want dat was gewoon echt een heel specifiek iets waar je meer uitleg over moest geven. Terwijl moderne calligrafie begon toen eigenlijk wel een beetje te komen. En ja, dat liep eigenlijk heel erg snel en heel leuk. En eigenlijk ben ik de calligrafiematerialen heb ik vrij snel uitgebreid. Dan kwam handletteren er weer bij en dan kwam weer illustreren erbij en zo is dat verder gegroeid.
Ja, leuk zeg. En ja. Dan, want je vertelt over die papierrollen en dat dat dus best wel een specifiek product was voor een specifieke groep mensen ook. Is het dan zo dat je daarvoor want ik zag je hebt op jouw website ook best wel wat blogs, wat soort van tutorials van zo en zo, dat je die ook maakt om de bekendheid te vergroten / de verkoop te genereren, uit te breiden?
Ja, het idee eigenlijk daarachter is een beetje om dat je niet alleen de materialen koopt, maar dat je er ook echt mee aan de slag gaat. Ik denk dat het best wel veel voorkomend, nou ja, ik laat het niet zeggen probleem, maar het is heel leuk om nieuwe materialen te kopen. En vervolgens de vertaalslag is voor mensen soms best wel lastig van, hey, ja, hoe ga ik er nu zelf mee aan de slag?
Mm-hmm.
En ja, het is gewoon zonde als materialen blijven liggen. Die zijn er gewoon lekker om te gebruiken. Dus het is zeg maar aan de ene kant om mensen te inspireren van, hey, welke materialen passen goed bij wat je wil maken? En aan de andere kant, hoe ga je daar echt mee aan de slag?
Ja, ja, precies. En is dat, want wat maakt jouw winkel, het is natuurlijk een online shop, maar wat maakt jouw concept anders dan dat van andere kunstenaars, benodigdheden, winkels? Dan wel fysiek, dan wel online?
Ik denk dat het grootste verschil wel is dat ik echt meer vanuit de gebruiker, of tenminste, wij proberen echt vanuit de eindgebruiker te denken van, hey, wat is eigenlijk het beste wat jij voor je klus of project kan gebruiken? En eigenlijk kijk ik dan vooral naar van, hey, wat vind ik zelf het fijnste om te gebruiken? En ik test eigenlijk ook alle materialen voordat ze in de webwinkel komen. Dus ik ga niet een random potlood in de shop zetten, maar ik ga 20 soorten potloden testen om te kijken van, hey, welke is het fijnste voor welk project. Want ja, heel veel merken claimen wel, dit is het perfecte voor hier, maar is dat ook wel echt zo?
Ja.
En door meer te kijken van de eindgebruiker, hey, hoe werkt het nou echt en op welk papier werkt het dan het fijnste? Dat maakt denk ik wel echt een verschil.
Ja. Ja, wat heerlijk om alles zo lekker te testen.
Ja, zeker.
Ja. Ja, en als ik het zo hoor, doe jij dus ook heel veel. Dus je tekent en je vouwt en je maakt papieren bloemen. En ja, want je hebt ook borduur dingen. Je hebt een heel breed assortiment.
Ja. Ja, het is echt, eigenlijk zie je zeg maar in de webwinkel mijn fases van dat ik denk, oh, dit is leuk. En dan kan ik daar helemaal in opgezogen worden en helemaal in duiken van, hey, wat is het beste borduurgaren? Welke stofjes heb je nodig? En hoe zet je nou zo'n patroon erop? En dan, daar kan ik dan echt gewoon lekker induiken. En daar vind ik dan ook heel leuk om voor iemand anders dat dan beschikbaar te maken, dat, want heel veel andere mensen vinden dat niet leuk om gewoon helemaal in de rabbit hole van borduurmaterialen te duiken. En ik vind dat echt heerlijk. Dat is ja, soms wel een beetje een fase. En die komt dan later, komt die dan weer even terug, zeg maar. Dus ja, zoals dat borduren een gedeelte. Maar dat is denk ik ook wel, kijk, iemand die van illustreren houdt, dan is soms een leuk zijspoor is om eventjes iets heel anders te doen dan met verf of met markers te werken. Kan het ook heel leuk zijn om eens een keer een illustratie in met naald en draad bijvoorbeeld te maken.
Zeker, ja. Ja.
Dus, ja. Ja, sommige dingetjes zijn een beetje een groot zijspoor, zeg maar.
Ja, ja, precies. En heb jij zelf nog de ambitie om, wat jij zei van ik wilde eerst die vlaggen verkopen. Heb jij zelf nog dat soort ambitie om nog werk te verkopen van jezelf of werk te maken of in opdracht of wat dan ook? Of doe je dat wel eens?
Nee, ik heb wel een tijd geleden, zeg maar, ik ben tijdens mijn studententijd en een stukje daarna als portretfotograaf aan de slag geweest. Ik maakte dan tussendoor bijvoorbeeld ook kaarten die ontwierp ik dan. En daar maakte ik dan wel illustraties voor, maar dat is niet mijn ambitie. Het is meer mijn ambitie om gewoon echt voor joy, zeg maar, dingen te maken. En vanuit daar kan ik ook wat vrijer dingen proberen en testen.
Precies, ja. Ja, dat is ook wel lekker. Dat die druk er niet achter zit en dat het...
Dat is ook wel een beetje, zeg maar, ik blijf wel een webwinkel en het is dus wel leuk om mensen te laten zien hoe je de materialen kan gebruiken. En het is een beetje, zeg maar, een, hoe zeg je dat? In hoeverre heb je daar een bepaalde stijl bij en in hoeverre wissel je daar heel erg bij?
Mm-hmm.
Dus het is wel heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om tutorials op te nemen en te laten zien hoe je materialen kan gebruiken en hoe je kan tekenen of zulke soort dingen. Maar ik ben ook weer niet een creatief die... ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar het blijft uiteindelijk voor mij weer om de materialen draaien, om dat te laten zien, dan dat het de creatieve...
Dan dat het daarom gaat. Dan dat het gaat om het produceren of om het creëren aan zich.
Ja, precies. Ja,
ja. Ja, ja, precies. Ja, mooi.
Dat blijft altijd een beetje uitproberen. En de ene keer gaat het iets meer richting creëren. En de andere keer iets meer richting de materialen. Dus
ja. 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 Ja, super. Ik vind het wel heel leuk. Want ook hoe je het nu vertelt, dat ik denk van het lijkt wel alsof, nou ja, dat ook met je opleiding dat je hier al mee bezig bent. En je vertelt ook van het is een beetje zo ontstaan, hè? Niet toevallig, maar wel het balletje is gaan rollen. Ja. En als je het zo achteraf bekijkt, had het ook niet anders moeten zijn.
Nee, ja, dat is echt heel, ja, dat, maar dat is ook, het is... De som van de dingen bij elkaar, dat uiteindelijk... ik heb bijvoorbeeld ook voor communicatie heb ik nog MBO detailhandel gedaan. En heel veel stages gehad. En dat is eigenlijk wel grappig, want eigenlijk al die ervaringen zorgen ervoor dat je uiteindelijk wel een betere basis hebt om zoiets op te zetten. Terwijl bij detailhandel dacht ik echt, oh, ik heb echt de verkeerde keuze gemaakt of zo. Of dit past helemaal niet. En achteraf denk ik, oh ja, die ervaring in die winkels, dat heeft me super geholpen om een goede webshop te worden.
Ja, wat leuk zeg. Wat goed. Ja. Zullen we lekker overschakelen naar de materialen?
Ja, dat is helemaal goed.
Waar wil jij, even kijken, waar wil je mee beginnen? Waar heb je zin in? Verf, penselen, markers, potloden, papier?
Noem iets.
Gaan we met verf beginnen. Ja. Want er zijn, laten we eerst beginnen even met verschillende verfsoorten. Dus je hebt bijvoorbeeld acryl gouache, aquarel. Wat zijn de verschillende soorten? Wat zijn de nadelen en voordelen of de eigenschappen van ieder materiaal, zeg maar?
Ja, dit is gelijk een hele brede categorie verf. Wij zijn eigenlijk vooral gericht op verf die je op papier gebruikt. Acrylverf gebruik je toch wel wat sneller op een doek of toch wel wat groter. En we verkopen het wel hoor, maar we merken voor illustraties is het toch wel snel dat je naar een verf neigt die op papier kan. Dat werkt toch wat makkelijker. Tenminste, wat toepasbaarder. Dan heb je vooral een verschil in transparantie en watervastheid. Een gouache is een dekkende waterverf. Een aquarel is een transparante waterverf. En dan heb je de acryl gouache. Dat is een dekkende watervaste verf. Het lijkt eigenlijk heel erg op die gouache. Alleen droogt hij dan watervast op.
Want watervast, daarmee bedoel je dat als ik hem weer, als het is opgedroogd en ik kom er met een nachtkwastje weer overheen, dat hij dan niet weer geactiveerd wordt.
Ja, klopt. Ja, eigenlijk is een acryl gouache is op basis van acrylverf, alleen droogt hij op als een gouache. Dus het lijkt heel erg op, en gouache droogt heel mooi mattig, maar mooi gedekt droogt hij op. Kun je ook wel een beetje zeg maar, zo'n verloop inzien bij een gouache. Ja, het is vrij uniek hoe die opdroogt. En bij een acryl gouache daar heb je dus wel het effect van zo'n mooie gouache op papier. Alleen droogt die watervast op.
Ja, dus begrijp ik dan goed dat je met acryl gouache eigenlijk werkt zoals je met acryl zou werken. Alleen heeft het uiterlijk van een gouache. Zeg ik dat goed? Of gaat dat
ja, ik denk dat je het meer, ik denk dat je het meer kan zien. Je werkt eigenlijk helemaal zoals bij een gouache. Alleen moet je dus wel opletten. Je verft dat wel op het palet. Dat is het grootste verschil. En je kan heel makkelijk in lagen werken. Dus wat je bij gouache wel eens hebt, werk je wat, echt wat dekkender met een gouache. En je gaat daarna weer met een nieuwe laag erop. Dan wordt die verf gemengd met die onderlaag. En dat blijft glad. Dus dan activeer je eigenlijk ook weer je onderlaag. En met een acryl gouache heb je daar geen last van. Dus het is eigenlijk toch weer een nieuwe laag die je erover aanbrengt. En daardoor werkt hij eigenlijk veel makkelijker dan met een gewone gouache.
Ja,
precies. Het maakt dus wel dat je het op je palet opdroogt. En dat je het dan niet weer kan hergebruiken.
Ja. Ja. Ja, want als je met acryl werkt, dan laat je zeg maar, als je dan een achtergrond gaat opzetten, dan laat je je vlakken voor je poppetjes als het ware, die laat je dan eerst leeg, zodat je daar dan een mooie geel op kunt zetten die dan niet mengt met het blauw van je achtergrond.
Ja.
Bij acryl gouache en of bij acryl kan je dat gewoon over elkaar heen gebruiken.
Ja, ik zou zelfs nog wel gewoon dezelfde technieken maken. Maar je hebt toch wel met de gouache bijvoorbeeld dat je details erop aanbrengt. Die je dan toch over een andere laag gouache schildert. En met een acryl gouache, ja, dan mengt dat niet met elkaar.
Ja, ja. En kun je ze ook door elkaar gebruiken in één tekening?
Wel door, ja, zeg maar, wel met elkaar, niet door elkaar. Dus je kan eigenlijk niet de gouache en de acryl gouache, die kan je niet goed met elkaar mengen. Maar je kan wel bijvoorbeeld dat je de onderlaag met een acryl gouache doet en dat je daarboven met een gewone gouache gaat werken.
Ja, leuk. Ja,
ja zeker. Ja. En het is ook gewoon heerlijk. We verkopen dan de acryl gouache van Holbein. En die is gewoon het meeste helder qua kleur en lekker dekkend. En het is ook gewoon heerlijk, al die kleurtjes. En ik word daar wel heel gelukkig van.
Mm-hmm. Ja, precies. En volgens mij, maar misschien vergis ik me daarin hoor, was jij niet ook de eerste in Nederland die acryl gouache verkocht?
Ja, zeker. Ja, ja ik dus denk ook dat zeg maar best wel veel merken zie je, of die zag je voorheen, zag je die gewoon niet, omdat je niet zoiets had als YouTube en Instagram. En nu zie je ook Japanse, zeg maar de materialen die in Japan populair zijn, of de materialen die in de VS populair zijn. En die markten zijn eigenlijk best wel heel erg gescheiden van elkaar. En als een wat kleinere speler kunnen wij iets makkelijker navigeren daartussen. En ik dacht, ik moet die verf gewoon verkopen in de winkel. Dus ik ben echt heel lang op zoek geweest naar waar ik dat dan kon inkopen. En daar heeft heel veel tijd zit daarin om goede leveranciers te vinden. En als dat dan eenmaal lukt, dan is dat natuurlijk echt superleuk.
Ja, ja. Ja. Ja, want ik herinner me ook nog wel dat er een soort van, ja, een soort van onder illustratoren een soort opwinding was van, oh, er is iets nieuws en het heet acryl gouache of acryl gouache. En dat iedereen dat ook wilde uitproberen. Van hoe werkt dat dan? En,
ja, het is dan ook wel grappig hoe een nieuw materiaal ook weer inspiratie kan bieden. Of ook, ik denk dat de meeste illustratoren ook gewoon... je wordt eigenlijk heel snel enthousiast van een nieuw materiaal.
Mm-hmm.
Het is ook gewoon een heel toepasbaar materiaal. Het is niet iets wat je af en toe eens uit de kast haalt of zo. Maar ja, je hebt maar een klein beetje van een verf nodig. En ja, het werkt gewoon heel makkelijk.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, leuk. Ja, dus het is ook echt, het is niet iets wat je af en toe gebruikt, maar als je er eenmaal goed mee werkt, dan kan je al je illustraties erbij maken, bij wijze van spreken.
Ja, bij wijze van, ja.
Ja, leuk. En dan hebben we nog aquarel. Is dat, daar zit nog even met de termen, want is gouache nou precies hetzelfde als plakkaatverf?
Ja, ja, eigenlijk is plakkaatverf de Nederlandse verf. Het is wel een beetje, zeg maar, een plakkaatverf. Ja, je hebt nog een andere naam. Zeg maar, de basis van een plakkaatverf is hetzelfde als een gouache. Maar het is wel vaak in Nederland dat een plakkaatverf is wel een beetje de... ja, oneerbiedigde B-kwaliteit, zeg maar. Dat staat wel vaak dan plakkaatverf erop.
Ja. En,
anders is het snel gouache. Maar in principe is gouache gewoon de internationale naam voor de dekkende kunst.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en plakkaatverf hebben we natuurlijk ook vaak de associatie met wat je in de kleuterklas, zeg maar, ja, gebruikt.
Ja, en van die glazen potjes, zeg maar, die, daar staat plakkaatverf op bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is wel even andere kwaliteit dan je bijvoorbeeld van Newton of van Holbein hebt.
Ja. Ja, nee, dat gelukkig maar.
Ja, precies. Ja. Dan zou het ook niet zo'n populair materiaal zijn als wat het nu is.
Nee, precies. Nee. En aquarel, dat is hetzelfde als waterverf, hè?
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, dat is, zeg maar, die internationale namen zijn dan soms wel eens verwarrend. Maar vaak wordt aquarel in Nederland gebruikt voor de professionele waterverf eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
Over het algemeen wat er wordt gebruikt.
Ja, precies. Ja. En aquarel is dus is veel, veel wateriger. Gebruik je ook weer heel anders.
Ja, en aquarel is eigenlijk... een goede kwaliteit aquarel is juist heel mooi transparant, maar wel vibrant of heel helder van kleur. Dus je wil dat een aquarel wel veel kleurafgifte heeft, maar dat die eigenlijk wel zo mooi mogelijk transparant is. En nou heb je tussen pigmenten, heb je heel erg verschil tussen welk pigment heel helder is of heel transparant. Staat ook altijd per kleur staat het aangegeven van hij is compleet transparant of een beetje transparant.
Ja, maar, dat zijn die plusjes en die icoontjes.
Ja, vaak is het aangegeven in een vierkantje.
Mm-hmm.
En, als het vierkantje dan leeg is, dan is die helemaal transparant. Als het vierkantje met een streepje er doorheen en dan de helft bijvoorbeeld, dan is die semi-transparant. Of het is per merk ook een beetje verschillend hoe het staat aangegeven. En vaak zijn de plusjes hoe licht echt de kleur is.
Oké, ja. En dan zag ik ook nog op jouw website Gansai Tambi.
Ja,
dat klinkt ook als iets nieuws.
Ja, nieuw is het zeker niet, maar wel nieuw in, ik denk, qua gebruik, hoe populair dat is. Daardoor lijkt het denk ik wat nieuwer. Maar Gansai is eigenlijk de Japanse, een Japanse techniek is het. En dit is de verf die zij ervoor gebruiken. En daar zijn ook best wel wat ontwikkelingen in geweest. En die is wat gemoderniseerd, die verf. Maar het bindmiddel is wat anders. En ook de pigmenten die erin gebruikt worden zijn wat anders.
Mm-hmm.
Het bindmiddel in een Gansai Tambi, dat is echt wat meer lijmachtig. Dus je merkt dat ook als je er dus een penseel op doet, dat het echt een beetje een sticky verf is. Het zit een beetje tussen een waterverf en een gouache in. Dus als je er veel water bij gebruikt, is het echt wel een redelijk transparante verf. En gebruik je weinig water, dan is het echt, droogt hij een beetje op als een gouache.
Ja, ja.
En is een gouache altijd mat en de Gansai is een beetje glanzend door het bindmiddel.
Ja, precies. En de pigmenten zijn ook anders. Hoe uitzicht dat?
Pigmenten kunnen zowel dekkend als transparant zijn. En sommige pigmenten zijn heel transparant. En sommige pigmenten zijn heel dekkend. En dat merk je in die Gansetami.
Ja, precies. Dus dat merk je dan tussen verschillende kleuren? Of heb je dan een transparante geel en een dekkende geel? Of...
Nee, bij een Gansetami is dat allemaal wel een beetje hetzelfde. Bij een aquarel kun je wel bijvoorbeeld echt een hele transparante geel hebben. En bijvoorbeeld een wat dekkender geel. Maar bij de Gansai is het allemaal een beetje met elkaar vergelijkbaar.
Ja, oké. Okay. Ja, precies. En dan nog even over de verschillende merken. Ja, dit, misschien is de volgorde niet heel handig, maar maak het er een beetje een rommeltje van. Maar dat hoort, ja, toch?
Ja, bij... materialen en...
Zo is het. Ja, dan mag het een rommeltje worden. Gezellig rommeltje. Want je hebt dan weer verschillende merken per verfsoort. Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, het is eigenlijk... kijk ik dus niet per se... Ik verkoop bijvoorbeeld Winsor & Newton, maar ik verkoop niet alle lijnen van Winsor & Newton. Ik kijk eigenlijk echt per... als ik denk ik wil gouache gaan verkopen, dan kijk ik eigenlijk van... Hey, wat is eigenlijk de top 3 aan gouache wat je zou kunnen gebruiken? En... dan kijk ik ook vaak nog naar hey, wat is een goede prijs-kwaliteitsverhouding erbij. Dus in de webwinkel verkoop ik Winsor & Newton gouache, Holbein gouache, maar ik verkoop ook de Talens gouache, omdat die is gewoon een stukje voordeliger en soms heb je volume nodig en dat is dan ook fijn om niet de topklasse te hebben, maar wel gewoon een hele fijne toepasbare gouache.
Ja.
Door echt te kijken van, hey, ik wil gouache gaan gebruiken. Wat wil ik dan voor gouache hebben? En daar ga ik dan iets bij zoeken. Dus het is niet random. Oh, ik verkoop al dit merk. Nou, lekker makkelijk. Ik ga dat ook inkopen, bijvoorbeeld.
Ja, snap ik. Dus wat je eerder zei, echt vanuit de gebruiker. Wat werkt nou fijn? Wat,
Ja, want is dat niet ook hoe jij zelf, als je een nieuw materiaal nodig hebt, dan ga je ook toch kijken van, hey, ik wil een gouache, wat is dan de fijnste gouache, welke zal ik kopen?
Zeker, ja. Nee, dus het is ook heel logisch, maar het is inderdaad, maar goed, dat ik woon dan in Leiden, we hebben hier een kunstenaarswinkeltje, geen idee hoe zij inkopen, maar daar heb ik inderdaad een wat minder... hands-on gevoel. Dus ik heb meer het gevoel van dat zijn verkopers en ze weten natuurlijk wat van hun materialen.
Ja.
Maar ik heb niet het idee dat ze zelf iedere avond staan te knutselen en te verven.
Nee, al hoeft dat ook niet per se als je een winkel hebt, maar het geeft wel meerwaarde, denk ik, als je het wel doet.
Mm-hmm. Zeker, ja, zeker. Ja, en je zegt dus bij gouache, Winsor & Newton en Holbein, dat zijn dan wel de twee beste merken daarvoor. En ja. Zit daar dan nog verschil in? Zit daar nog een nuance
in? Ja, van Holbein is eigenlijk net even iets vloeiender. Dus iets boteriger. Die van Winsor & Newton is eigenlijk net ietsjes droger. En de kleurenselectie die is ook echt eventjes wat anders. Dus soms heb je ook een kleur dat je naar een specifieke kleur op zoek bent. En... dan heb je die bijvoorbeeld wel bij Holbein en niet bij Winsor & Newton.
Ja.
Maar ook het gebruik is gewoon net even wat anders.
En die kan je gewoon door elkaar gebruiken, die verschillende merken.
Ja, dat is eigenlijk met alle materialen, die kan je echt... ik ben zelf wel redelijk chaotisch, dus ik pak ook heel snel van alles door elkaar. Maar eigenlijk als je, net zoals met een aquarel, dan kun je ook alle merken door elkaar gebruiken. En bij een gouache kan je ook alle merken door elkaar gebruiken. Dus het gaat er vooral om dat de basis van een verf, dat hetzelfde is.
Ja, precies.
En dan kun je ze met elkaar gebruiken.
Ja, precies. Ja. En acryl, daar heb je ook verschillende merken van.
Ja, nog niet zo veel als we ze graag zouden willen, maar acryl, we verkopen nu Amsterdam en de flasje. Een flasje is officieel een vinylverf, maar ja, het werkt hetzelfde als een acrylverf. En
die moet je even uitleggen.
Ja, snap ik. voor acryl had je eigenlijk een vinylverf. Acryl is dat is wel een relatief nieuwe verf. Dat was eigenlijk een beetje de voorloper van de acrylverf. En die is wel gewoon in het assortiment gebleven. Vinyl werkt net ietsjes anders. Maar het droogt echt vergelijkbaar, droogt het op. En het leuke van die flasjes is dat het gewoon echt heel erg mooi mat opdroogt. En de kleuren zijn heel erg mooi. Er zitten ook best wel veel wat transparantere kleurtjes zitten erin met een heel mooi verloop. Dus dat kun je met acryl ook weer hebben, dat het een vrij transparante verf is.
Ja.
En ze zitten in van die hele mooie glazen potten. En ik zal niet zeggen dat ik daar helemaal ongevoelig voor ben.
Ja, precies. En vinyl, is vinyl dan de basis? Of wat is vinyl? Waar slaat dat woord dan op? Of wat?
Ja, dat is de basis. Acryl is een bindmiddel en zoals is vinyl is dat ook.
Ja, precies. Maar die zitten wel in dezelfde familie dus. En dan heb je voor acryl dus het merk Amsterdam.
Ja.
Ja, en dat is daar, want ik had altijd het idee, maar misschien heb ik het helemaal verkeerd hoor, maar dat Amsterdam soort, B-merkachtig was.
Het is geen B-merk, het is wel een, kijk, in Nederland is Amsterdam gewoon heel makkelijk beschikbaar en is het ook vrij voordelig. En dat is, Amsterdam is ook een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Maar als je in andere landen bijvoorbeeld zou kijken, dan is Amsterdam echt hetzelfde als een, in Amsterdam heb je natuurlijk ook de expertversie en de gewone versie. Wij verkopen dan de gewone versie en die is volgens mij €5 per tube. Dus dat is ook gewoon lekker voordelig. Soms wil je met acryl ook gewoon volume hebben. Mm-hmm. Vind ik bijvoorbeeld heel leuk om ook abstract te schilderen en dan gaat er wel vrij veel verf doorheen. En ja, dan kun je wel tubes van €15 hebben, maar dan schilder je wat minder vrij dan je wat voordelige verf hebt. Ja. Tenminste, ik persoonlijk, misschien dat iemand anders daar geen last van heeft, maar dat speelt toch ook wel een klein beetje mee.
Zeker, ja. En die vrijheid is ook veel waard.
Ja, ja. Precies. Ja, zeker, ja.
En dan zo'n merk als Van Gogh, dat heb jij niet, hè? Want ik heb zelf dan bijvoorbeeld acryl van Amsterdam en van Van Gogh. Zit daar nog een verschil in kwaliteit?
Van Gogh is een beetje vergelijkbaar met de Kopman-reeks van Winsor & Newton. Ik heb daar niet alles van getest. Sommige dingen zijn ook wel een klein beetje een afweging van welke van de twee. Bijvoorbeeld Kopman aquarel is heel erg vergelijkbaar, vind ik, met Van Gogh. En dan ga ik ze niet allebei verkopen, bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies.
Zulke afweging maak ik dan ook wel. Dan zou ik liever een andere premium aquarel verkopen die in Nederland nog niet zo goed te verkrijgen is.
Ja, ja, precies. Ja, snap ik. Ja.
Ja. Soms moet je daar ook keuzes maken.
Ja, precies. Ja. Ik zit even te kijken. En dan acryl gouache heb je vooral van Holbein.
Ja. Ja. Ja, dat is ook in die categorie gewoon wel de fijnste in gebruik. En vandaar dat we daar ook geen andere merken van verkopen.
Ja, precies. Mooi. Moet hier verder nog iets over gezegd worden, over de verfcategorie?
Er is dan zoveel over te vertellen. Maar over heel veel materialen is natuurlijk leuke dingen over te vertellen. Ik denk dat het ook wel leuk is om wat over penselen nog te vertellen.
Ja. Dat sluit mooi aan. Zeker. Ja.
Dat vind ik dus wel leuk. Wij zijn als webwinkel verkopen echt alleen maar synthetische penselen. Dus geen echte dierenharen.
Mm-hmm.
Wel echt een bewuste keuze. Want als je eens een keertje in de markt van dierenharen penselen duikt, dan merk je dat best wel een ondoorzichtige wereld eigenlijk is. Hoe er aan de haren voor een penseel, tussen haakjes gewonnen worden. Mm-hmm. Want zo gaat het eigenlijk gewoon. Er zijn nu ook zoveel goede alternatieven voor dierenharen penselen in synthetische vorm, dat wij de keuze hebben gemaakt om dus alleen die synthetische penselen te verkopen. En we verkopen dan van Princeton, Echt de meeste aquarel en mixed media penselen. En nou, die werken gewoon super fijn. Dus,
ja, en ik zag ook op jouw website, dus op splendid.com.nl, wat is het?
NL, ja.
NL. Dat je ook een soort, ja, hoe noem je dat, een soort schema hebt van als je deze verf gebruikt, dan heb je dit penseel nodig. Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, dat is echt, je hebt een webwinkel super handig omdat je het even kan bestellen en de volgende dag is het in huis. Maar je kan niet papier of penselen even voelen of echt in het echt zien of even uitproberen. Ja. En nee, dat proberen we dan zoveel mogelijk wat je offline, wat je online eigenlijk mist, om dat offline te bieden. En vandaar dat we zo'n soort blogjes of keuzehulpen maken. En ja, sommige dingen blijft toch lastig inschatten om offline te kopen, bijvoorbeeld online te kopen.
Mm.
Dan niet eventjes kan uitproberen.
Ja.
Dus ja. Ja, dan proberen we wat meer informatie erover te geven.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi.
Heb jij zelf een voorkeur voor bijvoorbeeld dierenharen of voor gewone penselen? Of?
Nee. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik... want ik, als ik verf, doe ik dat vooral met acryl. Ik heb ooit eens... mijn oma schilderde en zij schilderde vooral met olieverf. En toen heb ik een paar jaar, nou gingen we iedere zondag daar naartoe als kind. En toen heb ik les van haar gehad met olieverf. En daarna zijn we overgeschakeld naar acryl. En ik merkte dat ik dat echt veel fijner vond. Hoewel het wel minder lekker rook. Rook minder naar oma.
Oh ja.
Ja, maar ik... Ja, ik zit nu te kijken, want ik had wat materiaal hier neergelegd. Ik zie wel dat ik nu... Ik heb wel de synthetische penseeltjes. En ik vind ze gewoon prima werken, ja. Maar ik denk dat ik ook niet... ja, ook weer niet zo vaak schilder dat ik dat verschil heel erg bewust voel of weet.
Nee.
Maar...
Ik vind ook dat het bij acrylverf merk je het verschil minder dan bijvoorbeeld bij een aquarelpenseel.
Mm, ja, dat kan me voorstellen. Ja.
En het ligt er ook aan wat voor stijl je hebt. Of je een heel precies penseel nodig hebt. Of dat je stijl wat losser is. En dat je iets minder precies hoeft te werken.
Ja, ja, precies. Ja, ja, ik werk wel vaak... Juist wat preciezer. Dus dat ik dan heel erg hou ook van dunne penseeltjes. En dan heel erg priegelen.
En dat is het wel heel erg... Ja, zelf vind ik dan wel echt... Ja, dan kan ik echt nerden over zo'n penseel, zeg maar. Hoe, ja, in een paar van die kleine haartjes, welke dan het fijnste werken. En dan merk je wel echt veel verschil, vind ik. Of je een... zeg maar, een heel dun penseel kan bijvoorbeeld bestaan uit 3 haren of uit 30 hele dunne haren.
Ja.
En daarin merk je dan gewoon wel echt veel verschil ook in gebruik.
Ja, want ik kan me voorstellen dat 30 dunne haren veel fijner werkt. Dat je dan ook wat meer grip hebt. Want ik heb ook wel eens van die penseeltjes meegemaakt dat je dan... ja, dat die haartjes, zeg maar, je verf niet eens kunnen dragen. Laat staan dat je ermee kunt... richten en dat het doet wat jij wil.
Ja, ja, dat is precies, ja. En dat is het leuke als je dus dan echt mooie kwaliteit van die penselen hebt, dan doen die haren ook makkelijker wat jij wil, in plaats van dat je een tool hebt dat je echt denkt zo van, oh, zeg maar, dat gevoel. En het leuke van een penseel, als je die daar goed voor zorgt, dan is het ook een investering die je ook echt van een item wat je gewoon heel lang kan gebruiken.
Ja, ja. En er goed voor zorgen, zeg je dan, dat is zo regelmatig, of nou ja, na gebruik wassen en drogen? Of, hoe, of heb je daar specifieke tips
voor? Het penselen schoonmaken, dat is gewoon het enige onderhoud eigenlijk wat je moet doen met synthetische penselen. Die zijn ook ietsjes sterker. Ja, andere haren breken wat makkelijker af. Dierenharen. En bij een synthetisch penseel heb je daar wat minder last van. Maar ja, echt eventjes de verf goed van die haren afkrijgen en ze liggend laten drogen. Dat er, ja, je hebt toch ook wat lijm in die bus zitten, in die metalen bus. En al zou je ze dan op zijn kop laten drogen, dan heb je op een gegeven moment dat er water in die bus blijft zitten.
Ja, in dat metalen stukje bedoel je.
Ja, klopt. Ja, dan kan je haar op een gegeven moment loslaten.
Ja.
Dus het is echt een kwestie van, nou, als je penseel gewoon goed schoonhoudt, dan...
Ja.
En niet in je beker water laten staan.
Nee, maar dat leren we al heel vroeg, hè?
Ik heb geen creatieve opleiding gehad, dus ik heb zeg maar al dat soort dingen nooit geleerd. En ja, door
schade. Nee, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik heb het idee dat je dat dan al op de basisschool leert, maar misschien...
Dan werk je met van die varkensharen, penselen, zeg maar, die onverwoestbaar lijken te zijn. Ja. Dat iemand anders voor je dat wel heeft gedaan en dat het dan ook niet meer zoveel uitmaakt.
Nee, dat is waar. Dat is waar. En je zegt dus liggend laten drogen, maar je moet ze dus niet even afdrogen met een doekje. Of dat wel? Of...
Nee, je maakt ze eigenlijk eventjes schoon. Je kan eventueel in de palm van je hand de haren een klein beetje draaien, dat echt de verf eruit is. En dan kan je hem eventjes uitschudden, zeg maar, sterk vanuit je pols, dat je een beweging maakt. En dan zit hij vaak een beetje terug in de vorm. En zit hij dan nog niet goed terug in de vorm, dan doe je hem eventjes met je vingers. Maak je echt die punt bijvoorbeeld weer terug in de haren.
Oh ja, ja.
En dan leg je ze bijvoorbeeld op een zo'n gassendoekje of een keukenpapiertje, leg je ze te drogen. En als ze dan droog zijn, dan zet je ze weer in je... in een bekertje bijvoorbeeld met de punt omhoog.
Ja, ja. Ja, en ik doe zelf altijd, want je koopt ze dan vaak met zo'n doorzichtig kokertje eromheen. Die doe ik er vaak ook weer op terug, maar dan moet je er heel erg op letten dat je dan niet die haartjes terugduwt. Dat vind ik altijd heel eng.
Ja. Oh, maar je bewaart ze wel altijd netjes ook met het capje erop.
Ja. Ja, dat ik heb het idee dat ze dan gewoon beter blijven. Maar misschien is dat onzin. Maar,
Nee, ja, maar ik denk dat je dan een redelijk geordend persoon bent.
Ja, dat zal niet iedereen beamen. Niet al mijn
In ieder geval met je penselen wel.
Met mijn penselen wel, ja. Ik zal het aan mijn man zeggen. Ik ben een geordend persoon. Ja. En dan is het misschien leuk om over te gaan naar papier. Want dan hebben we dus verf, penselen, maar dan het papier. Dat is vooral ook bij verf, denk ik, best wel afhankelijk welk papier je nodig hebt. Kan je daar iets over vertellen?
We kopen vooral veel aquarelpapier. Ook omdat we in de webwinkel veel materialen op waterbasis verkopen. En ik merk dat het wel heel persoonlijk is wat iemand fijn papier vindt. Al heb je bijvoorbeeld het Arches papier, dat is algemeen gewoon super fijn aquarelpapier. Zowel cold als hot pressed. En hot pressed is dan echt het gladgestreken papier. Mm-hmm. Wat heel fijn is voor al werk heel gedetailleerd met aquarelverf. En het cold pressed, daar zit wat meer structuur in. En daar verkopen we wat meerdere merken van. Bijvoorbeeld ook Legion Stonehenge. Dat is dan wat minder bekend papier. Wordt wel volgens mij steeds bekender. Maar ja, dat verkopen we dan bijvoorbeeld ook. En het papier, dat is wel echt iets wat je eigenlijk soort van door ondervinding moet testen wat je zelf het fijnste vindt werken. Want dat is echt, wat voor stijl heb je en wat voor papier past daarbij.
Ja, ja. En ook welk materiaal past op welk papier. Ja,
ja en het is ook, papier is gewoon best wel kostbaar. En het is wel heel vaak zo dat wat duurder papier wel echt gewoon fijner papier is. Het scheelt wel als je bijvoorbeeld met een acryl gouache of met een gouache werkt, dan vind ik dat het iets minder uitmaakt. Maar ga je gewoon echt veel water gebruiken met aquarelverf, dan merk je gewoon wel echt heel erg verschil in. Bijvoorbeeld een 100% katoenpapier. Of dat je een voordelig cellulose papier hebt.
Ja, ja, precies. Ja. En papier dat je voorbehandelt door het eerst helemaal nat te maken. Zijn daar nog speciale merken voor die daar fijn voor zijn? Of...
Zeg maar, eigenlijk vind ik alle 100% katoenpapier Dat valt vaak wel in de categorie van wel echt premium papier. Die vind ik daar zelf het fijnste voor.
Ja. Ja.
Niet wat jouw favoriete papier is?
Nee, dat wisselt heel erg. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Wat ik zeg, het wisselt heel erg. Soms werk ik ook gewoon op, hoe heet het echt, op kopieerpapier. Vind ik dat juist heel lekker. Misschien een beetje wat je net zei, van dat je met goedkope verf makkelijker, lekker kunt experimenteren en je vrijer voelt. Nou, dat heb ik met kopieerpapier. Dat ik me daar heel vrij in voel. Maar goed, dat doe ik vooral voor potlood. Ja, en verder...
Ja. Maar dat is ook met het papier, zeg maar. Het moet je, net zoals 100% katoen, is heel fijn. Maar het is dus ook, je kan helemaal uitrekenen wat een velletje papier kost. En dan denk je, oh, als ik dit nu verknal, dan heb ik zeg maar zoveel geld verspeeld. Ja. En als je dat gaat denken, ja, dan kan je beter gewoon op wat slechter papier werken. En zorgen dat je gewoon lekker meters maakt en lekker uitprobeert en doet en dingen maakt.
Ja.
Dan kun je dat beter doen. Dus het is, zeg maar, je kan wel zeggen, 100% katoen is het fijnste om te gebruiken. Maar het is helemaal niet het fijnste als je het niet durft te gebruiken.
Nee, nee, en ik denk dat ik dat wel merk. Ik weet nu even niet welke merk ik heb, maar ik heb, nou ja, jij ziet het, maar achter me wel ergens wat stapeltjes en van die blokjes met papier liggen. Maar ik heb geen idee van de merken nu eventjes. Hoewel ik ze dan wel altijd in de winkel eventjes voel en dan denk van, oh, dit vind ik nu fijn, hier heb ik nu zin in. Maar ja, ik merk inderdaad wel, ja, dat de drempel wordt gewoon wat hoger. Dan word ik wat perfectionistischer, wat ook niet werkt voor de kwaliteit van mijn tekeningen. Als ik wat losser ben, dan wordt het over het algemeen leuker en ja.
Ja. Ja, dat is dan een beetje een afweging die je kan maken. Wat is nu belangrijker en wat past nu?
Ja, ja, ja. Ja, en soms als ik al heel erg een idee heb en ik weet precies wat ik wil gaan maken, dan vind ik het juist weer wel heel leuk om een fijn, dik papier te pakken en daar lekker op te werken en daar dan ook gewoon urenlang mee bezig te zijn. Ja, ja, dus het verschilt heel erg. Ja,
ja, dat is denk ik ook het belangrijkste aan materialen, dat materialen je daarin faciliteren wat bij je past. In plaats van dat je denkt zo van, oh ja, ik moet wel alle premium dingen in huis hebben en zo. Want uiteindelijk is het belangrijkste dat je ermee aan de slag gaat. En niet dat de ideeën in je hoofd blijven zitten omdat de drempel te hoog is om al je mooie materialen te gebruiken.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik zit even te kijken, want als we het... Want als je met markers gaat werken bijvoorbeeld, daar hebben we het nog niet over gehad verder. Maar maakt het dan nog uit welke papiersoorten je gaat gebruiken? Of
je hebt een marker vaak aan om wat gladder papier te gebruiken. En vooral als je een filterpunt hebt. Als je een filterpunt gebruikt met bijvoorbeeld een waterbasismarker. En je gaat op heel grof papier werken, dan is die punt gewoon heel snel kapot. En dat is wel echt zonde. Omdat het vrij ruw is en dat filter is dan toch wat kwetsbaarder. Dus dan is het fijner om op wat gladder papier te werken. En bijvoorbeeld bij je Posca markers maakt dat iets minder uit. Dus het ligt er ook een beetje aan wat voor marker je dan hebt. En ja, pro markers, ja, daar moet je gewoon... kan je niet echt in een schetsboek gebruiken. Ja, het kan wel, maar dan moet je de pagina's erachter... niet hoeft te gebruiken.
Ja, want pro-markers zijn op alcoholbasis.
Precies, dus... ja. En die drukken eigenlijk altijd wel door op het papier. Dus dat is wel een ding om rekening mee te houden.
Ja.
En je kan markers op wat voordeliger papier gebruiken. En je kan bijvoorbeeld ook op Bristol papier gebruiken. Dat is heel mooi, heel glad papier. En dat is vaak ook wat dikker. Als je dus een heel strak resultaat wil hebben, dan bloedt dat ook minder in het papier.
Mm-hmm. En met bloeden bedoel je dat het zo uitloopt in de vezeltjes van het papier?
Ja, ja, het papier moet eigenlijk altijd wel wat aan materiaal opnemen. Maar je wil niet dat het helemaal, dat die randen minder scherp worden. En vaak is het als je dus wat duurder papier hebt, daar heb je dan wat minder last van.
Ja.
Of dan heb je geen last van.
Ja, precies. Ja. En als we dan doorgaan naar de markers, want je noemde net de pro-markers die dus op alcoholbasis zijn. En dan bijvoorbeeld acrylmarkers zoals Posca die op waterbasis zijn. En die een soort verfpennen eigenlijk. Die Posca zijn een soort verfpennen.
Ja, Posca is inderdaad een acryl. Eigenlijk zit daar een soort acrylverf zit erin. Dus die zijn ook echt wat dekkender. En vaak zijn brushpennen zijn op waterbasis. Omdat het wat lastiger is om dat in een marker te krijgen. Je ziet daar ook wel wat ontwikkelingen in. Maar de brushmarkers die wij verkopen zijn eigenlijk allemaal op waterbasis.
Ja, ja.
En dan krijg je ook dat effect zeg maar van een beetje aquarelachtig. Die kun je ook weer gewoon blenden in elkaar met water. En dus in gebruik is dat ook lekker gebruiksvriendelijk.
Ja. En daar heb je bijvoorbeeld ook pennen van Ecoline, toch? Ecoline pennen, ja.
Ja, en die Ecoline pennen, dat is echt, er zit eigenlijk gewoon vloeibare Ecoline in de marker en er zit dan een filterpunt in. En op die manier kan je de Ecoline vloeibaar gebruiken. En dan heb je, die is ook echt meer een penseelachtig gevoel wat je krijgt. Dus je krijgt ook echt zo'n loop, die zijn ook vrij nat als je ze gebruikt. En heb je bijvoorbeeld ook de Tombow Dual Brush, de ABT. En die zijn echt, die kan je wat preciezer gebruiken. Er zitten ook twee punten op. Een gewone, ja eigenlijk een soort viltstiftpunt en een brush punt. Dus die zijn ja, ietsje breder toepasbaar.
Ja. Ja, precies. En want ik zit niet zo heel erg in de markerwereld, maar die pro-markers, dat zijn ook de markers waarmee je van die hele mooie egale kleurvlakken kunt maken, toch?
Ja, klopt. Ja.
Ja, ik vind dat altijd heel wonderlijk als ik dat zie, dat ik dan altijd niet snap hoe je niet kleurverschillen kunt hebben waar je dan een dubbele laag hebt versus een enkele laag.
Ja, die werken wel heel mooi om ze in elkaar te blenden.
Ja, leuk. Ja. En dan, ik ga ook weer van hot naar her hoor. En dan die Posca markers, die worden volgens mij ook vaak gebruikt voor muurschilderingen, toch?
Ja, ja, al verkopen wij alleen de wat smallere punten voor muurschilderingen. Zie je ook wel vaak de Molotow.
Oh ja, ja.
Die zijn dan bijvoorbeeld weer navulbaar en dat zijn die van Posca zijn dat weer niet. Mm-hmm. Muurschilderingen zie je die weer wat vaker. Maar acrylmarkers kun je bijvoorbeeld ook heel leuk schoenen mee verschieren. Of het is een vrij universele marker. Omdat het op acryl is, kun je dat makkelijk op verschillende ondergronden ook gebruiken.
Ja, en ook omdat, tenminste, op schoenen, hè, ook als het regent, dan loopt het niet uit. Dus dat blijft gewoon in principe zitten.
Ja, je moet ze dan nog wel eventjes aflakken. Dus je...
Oké.
Ja, anders slijt dat er toch wel een beetje af, hoor.
Ja, nee, dan slijt het. Maar het is niet zo dat het uitloopt, zeg maar. Nee, het is een beetje nat worden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, leuk. En dan nog chalk markers, dus de krijtmarkers, zeg maar. Ja. Dat zijn dan weer voor op ramen en voor van die mooie borden in cafés, zeg maar. Zeg ik dat goed?
Ja, ja, klopt helemaal, ja.
Ja, leuk. Ja, leuk. Leuk, leuk.
Ja. Ik heb heel veel categorieën, joh.
Ja, en ik vind het wel heel leuk om het zo allemaal door te lopen. Want het zijn ook, wat ik zei, van de markers. Daar ben ik helemaal niet zo thuis in. Ik heb me gewoon nooit in verdiept. Het is ook daardoor voor mij, ja, dat het ook een soort van, vooral de alcohol of de pro-markers, denk ik, dat staat heel ver weg van mij. Dus dan wordt het ook een soort eng. Maar ik moet het eigenlijk natuurlijk gewoon een keer... lekker gaan kopen en lekker mee gaan spelen.
Maar... Precies, en lekker uitproberen.
Ja, precies. Ja,
kan ook wel weer leuk zijn om dan weer zo'n materiaal te combineren met iets wat je al wel vaak gebruikt.
Ja.
Een beetje zo'n mixed media door elkaar te gebruiken.
Want waar zou je dit mee... Ja, dat er komt nu niet heel snel iets bij me op met potloden, met verf, met...
Ja, waar niet mee, ja.
Ja, dat kan ook eigenlijk allemaal, ja.
Bijvoorbeeld met alcoholmarkers een ondergrond zou maken, dan kan je daar prima met acryl bijvoorbeeld nog overheen.
Ja, precies. Ja, ja. Leuk. Nou, leuk. Daar ga ik lekker mee aan de slag. En dan de potloden. Ja. Heb je ook verschillende, even om te beginnen, de kleurpotloden. Heb je ook verschillende merken van? Holbein, Caran d'Ache en Faber-Castell. Kan je daar iets over vertellen? Wat zijn daar de verschillen?
Ja, bij potloden ben ik ook echt gaan kijken van wat zijn eigenlijk de top 10 potloden. En welke wil ik gaan verkopen, zeg maar. Die ben ik ook zelf gaan testen. En toen dacht ik, nou, Holbein, de Luminance en de Polychromos, die moeten in ieder geval in de shop komen.
Mm-hmm.
En er staan voor potloden staan er ook nog heel wat op mijn lijstje, hoor. Die ik graag in de webwinkel zou verkopen. Want je hebt qua de basis van kleurpotloden, die kan best wel heel erg verschillen. Je hebt bijvoorbeeld ook pastelpotloden of potloden die wateroplosbaar weer zijn. En ja, dat zijn ook weer hele leuke toepassingen. Deze zijn meer op oliebasis gericht. En ja, de Holbein potloden, die zitten qua hardheid een beetje tussen de Polychromos en de Prismacolor in.
Mm-hmm.
Prismacolor is ietsjes bekender nog dan Holbein, vandaar dat ik die vaak zo noem.
Ja.
En echt een mooie, ja, boterig, maar niet dat de punt gelijk, zeg maar, op is als je er drie slagen mee tekent.
Ja.
Werkt heel fijn. Die zijn ook echt beschikbaar in heel veel mooie kleuren. En ja, de Polychromos, dat is gewoon een heel sterk potlood. Waar je zowel heel mooi realistisch mee kan tekenen als en lagen mee kan maken, et cetera, als lekker mee illustreren.
Mm-hmm.
En de Luminance is een heel goed, licht, echt potlood met hele sterke kleurafgifte. En dit zijn sowieso gewoon drie super fijne soorten potloden.
Mm-hmm.
Heb je ze alle drie gebruikt?
Ik heb een keertje in een winkel heb ik... nee, ik heb eerst een paar keer van een van mijn favoriete kleur dacht ik, koop ik van elk merk, koop ik er eentje. En toen heb ik daar lekker mee te tekenen. Ik ben uiteindelijk, heb ik die Polychromos van Faber-Castell. Daar heb ik nu zo'n hele grote doos van.
Ja,
het lijkt me heerlijk, vind ik. Precies.
Ja.
Ja, 120 kleurtjes. En dan toch af en toe denken, ik mis een kleur. En die kleur ook. En die kleur ook. En waarom heb ik dat niet?
Ja, precies. Ja. Ja. Het grappige is ook bijvoorbeeld van Holbein. Die heeft echt hele mooie pastelkleuren allemaal. En die zitten bijvoorbeeld bij een Polychromos. Zitten die er weer niet echt bij.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. Nou, en ik had laatst ook, ik had een klein projectje dat ik dacht, ik ga allemaal portretjes maken van allemaal mensen, gewoon voor de hobby, gewoon voor het leuk. En dat ik dacht, ik vind het dan leuk om een soort van een heel rijtje met potloden met allemaal huidskleuren, zeg maar, naast elkaar te hebben, om daar lekker mee te variëren. En dat ik toen ook in die Faber-Castell doos dacht, van ja, daar mis ik dan toch echt wat ja, huidtinten. En ja, toen heb ik nog wel een beetje gezocht naar, je hebt van die doosjes juist die hierop gericht zijn met dan 12 huidskleuren, om het even zo te zeggen. Maar dan merk ik ook, ja, daar heb ik dan een doosje van gekocht. En dan merk ik thuis, ja, die kwaliteit van die potloden is dan echt weer zo'n stuk minder.
Ja.
Dus dat is dan wel
dan pak je zelf weer minder snel, ja.
Ja, ja, ja. Dus
Luminance daar ook wel weer goede kleuren voor.
Oké, ja. Wel leuk. En die wateroplosbare kleuren, dat, of potloden, dat zijn dan dus van die, hoe noem je dat, aquarelpotloden, hè? Die je dan, de teken je ermee en dan ga je daarna met water eroverheen.
Ja, dan is het bindmiddel weer net anders. Bijvoorbeeld in een Polychromos, die is op oliebasis.
Mm-hmm.
Dus daar kun je wel een beetje mee blenden met bijvoorbeeld een terpentine. Ja, ik blend ze eigenlijk zelf, blend ik dat nooit, maar dat kun je wel mengen, maar veel minder makkelijk dan bijvoorbeeld met een aquarelpotlood. Dan heb je alleen maar water nodig.
Maar met terpentine, zeg je, kan dat?
Ja, ik moet me even niet op vastpinnen welk materiaal nou precies is waarmee je het kan blenden. Maar omdat het op oliebasis is, moet je het dus ook blenden met iets op oliebasis.
Ja, precies. Ja, dat zal dan terpentine zijn, toch? Ja, want dat gebruik je toch ook voor olieverf?
Ja, daarom. Ja, dus ik weet eigenlijk ook niet waarom ik nou helemaal over twijfel, maar Als het goed is dat met terpentine.
Ja, nou goed. Pin ons er niet op vast, jongens.
Nee,
niet je meesterwerkje nu gaan...
Nee, precies. Nee. Dan denk ik, oh ja, dan moet ik wel het goede zeggen natuurlijk.
Ja, precies. Ja. En dan zei je pastelpotloden. Dat zijn dan... dan moet ik ook denken aan die pastelkrijtjes. Is dat hetzelfde materiaal, maar dan...
Ja, precies. Met een houten lied zit er dan omheen.
Ja.
En die is dus een heel stuk poederiger. En dat werkt dan op een hele andere manier dan een oliebasispotlood.
Leuk, ja. En heb jij die ook, pastelpotloden?
Nee, die verkoop ik niet.
Nee.
Helaas nog niet.
Nee, komt misschien nog.
Ja, ja, het staat nog op het lijstje.
Ja, nou het lijkt me wel heel leuk, want dat is, ik vind het krijtgevoel altijd, of het nou niet het gevoel per se, maar tekeningen die zijn gemaakt met krijt, dat vind ik altijd heel leuk, dat je dat random lijntje, of dat ik ben benieuwd of je dat dan ook creëert met die potloden.
Ja, een pastel werkt vaak wel. We verkopen bijvoorbeeld wel oliepastels. Dat werkt lekker intuïtief of zo. Het is gewoon, expressief is het.
Ja, precies.
Dikke lijnen en zo daar ook mee kan maken. Ik denk dat dat met potloden dan ietsjes minder is. Of gewoon wat kleiner. Dat kan natuurlijk ook. Zoveel keuzes.
Ja, leuk. Ja. En dan de grafietpotloden. Daar heb je Faber-Castell en de Blackwing potloodjes. Dat zijn mijn favoriete potloodjes. Die ik volgens mij ook een paar keer bij jou gekocht heb.
Oh, jij weer voorraadje inslaan.
Ja, precies. Ja.
Welke gebruik je dan van de Blackwing?
Ja, de zwarte, de matte. Ja. Ja, die vind ik gewoon heel fijn, lekker zacht en... Ziet er ook echt heel mooi uit, maar hij tekent ook echt heel fijn, ja.
Ja, het fijn is dat het gecombineerd is, dat en de kwaliteit heel fijn is en dat het er ook mooi uitziet.
Zeker, ja. Ja, ik zit even te kijken. Volgens mij, heb jij nog iets toe te voegen of heb jij nog andere materialen waarvan je denkt, daar wil ik nog wat over zeggen?
Nou, volgens mij hebben we al wel heel veel categorieën... doorlopen. Dus wel, wat ik wel leuk vind is dat je soms ook echt geïnspireerd kan worden om gewoon even iets compleets anders te gebruiken. Bijvoorbeeld net zoals borduren. Dat heeft een beetje zo'n granny imago. Terwijl je kan het ook echt heel erg leuk op andere toepassingen gebruiken. Of gewoon even op een andere manier dat je dan bezig bent.
Mm.
Dat nieuwe materialen dan ook wel lekker kunnen inspireren om van het ene weer het andere.
Ja, zeker. Nou ja, ik heb dat altijd ook als ik een winkel binnenloop, dat ik dan denk, er is ook zoveel wat ik gewoon niet ken, waar ik nog nooit meer heb gewerkt, of waarvan ik niet eens een idee heb wat het is. En dat wel heel inspirerend. Ik had het bijvoorbeeld, dan weet ik even niet zo goed wat het heet. Maar dat witte spul waar je dan, wat je dan op je papier doet. En dan kan je dat daarna weer eraf halen. Ja, nee, ik zeg het heel handig. Ja, dat, masking, do it. En de eerste keer dat ik dat ontdekte, vond ik dat echt superleuk om daar dan mee te knoeien. En daar dan, tekeningen mee te maken. En dan met verf eroverheen, dan dat weer af te trekken en... hoe dat dan je creativiteit weer eventjes een andere kant op stuurt. En niet dat daar geweldige dingen uitkomen, maar je wordt er wel blij van.
Ja, precies. Want ben jij ook, zeg maar, dat je geïnspireerd wordt en dat je vaak nieuwe materialen uitprobeert? Of hou je toch wel makkelijker vast aan je vaste materialen en ga je daar snel weer naar terug?
Ja, eigenlijk toch dat laatste. Ja. Ja, omdat ik ook, sowieso voor mijn opdrachtenwerk teken ik heel veel digitaal. Dus dan blijf ik ook daar ook digitaal best wel in mijn eigen straatje zitten. En omdat dat bevalt me gewoon goed, daar voel ik me dan thuis. Maar dat heb ik denk ik traditioneel ook wel. Dat ik hou heel erg van materialen. Ik hou heel erg van potlood bijvoorbeeld. En dat je daar die potloodlijn heel erg... ziet. Ik vind het ook heel leuk om iets met potlood te tekenen, om het dan in te scannen en dan uit te vergroten, dat je nog meer die lijnen en die... Ja, dat je de soort van de... ja, de tactiliteit of zo ervan ziet of voelt. Of dat je... Ja, ik vind dat gewoon heel lekker.
Dat is dan toch echt anders dan digitaal.
Ja, zeker. Zeker. Maar ik weet niet zo goed wat dat is. Maar ik denk ook dat ik ook wel echt overtuigd moet zijn van iets dat voordat ik het ga kopen. Omdat ik anders denk, ja, dan vind ik het gewoon ook echt zonde om iets te kopen waarvan ik dan denk, ja, misschien dat ik het dan één keer gebruik en dat dat niet leuk is of zo.
De kast vol liggen met spulletjes die je niet...
Ja. Daar word ik gewoon, van spullen die niet gebruikt worden, daar word ik gewoon een beetje ongelukkig van.
Ja, dat gaat helemaal, ja.
Ja. Ja, maar dat ik wel eens ook denk, van ik zou wel gewoon dan een materialen workshop of zo willen doen. Gewoon ergens een dag of zo ergens in een atelier gaan zitten met een groepje mensen en heel veel uitproberen en gewoon heel veel knoeien en heel veel materiaal proeven, zeg maar, dat.
Ja, dat is eigenlijk ook van materialen het fijnste als je ze eventjes kan uitproberen. Dat vind ik het nadeel van dat je een online winkel hebt. In plaats van, ja, we staan dan ook wel eens op beurzen, maar toch zelfs op beurzen, dan hebben mensen ook vaak niet de rust om even iets echt uit te proberen. Dan heb je zoveel indrukken. Wel op de laatste beurs hadden we dan gewoon een tafel lekker staan waar je dan aan kan schuiven en dingen kan uitproberen. Mm-hmm. Maar dan heb je vaak ook maar de rust om bijvoorbeeld één of twee dingetjes even het onderscheid te testen.
Ja.
Maar ja, het zou ooit heel misschien nog leuk zijn om een winkel te openen waar je ook echt materialen kan testen. Dat je gewoon lekker zo'n grote tafel hebt in het midden waar je gewoon echt dingen zelf kan testen voordat je ze koopt.
Ja, precies. Ja. Want hoe doe je dat nu? Want je hebt dus een webshop. Heb jij een magazijn? Of hoe doe je dat dan?
Ja, we hebben inderdaad een magazijn. En we hebben nu ook de logeerkamer ook nog vol. Ja, we werken allemaal vanuit huis. Mm-hmm. We hebben nu inmiddels, het zou onze logeerkamer worden in het nieuwe huis. Maar dat staat nu ook nog vol met voorraad. Dat is ook een beetje, zeg maar, we willen eigenlijk wel uitbreiden nog qua assortiment, maar daar hebben we ook gewoon wat meer ruimte nodig. Dat is, kunstenaarsspullen zijn heel leuk, maar als je dus bijvoorbeeld potloden, dat is nog vrij compact, maar dan heb je niet één potlood, maar je hebt gelijk 100 kleuren. Mm-hmm. En dan nog de sets erbij en zo, dus het neemt allemaal best wel wat plek in. En dus ja, met de uitbreiding van spullen heb je ook die ruimte nodig.
Ja.
Maar ja, we hebben dus een magazijn en ik zit dan nu met jou te spreken in mijn atelier eigenlijk thuis. Vanuit daar maak ik vooral veel content, want ons magazijn zit gewoon helemaal volgebouwd met voorraad. Dus daar is niet meer echt heel veel plek over om lekker achter het bureau te werken.
Nee, precies. Nee. En je zegt soms, heb jij een team of hoe doe je dat?
Ja, sinds anderhalf jaar, inmiddels het is alweer bijna anderhalf jaar, werkt mijn man mee in het bedrijf. Dus super fijn. Coronatijd, zeg maar, daarvoor was het eigenlijk al wel heel druk. Mm-hmm. En toen kwam corona en toen was het nog veel drukker. En op een gegeven moment lukte dat gewoon niet meer alleen. En je hebt gewoon heel veel dagelijks terugkerende taken en... dan is het heel moeilijk om nog extra dingen erbij te doen. Dan heb je soms nog een keer een half uurtje of een uurtje over. En voor de rest, ja, je hebt gewoon best wel veel administratie. De pakketjes moeten elke dag de deur uit. Ik krijg ook gewoon heel veel mail met, hey, ik wil dit gaan maken. Wat adviseer je erbij? Je wil nog wat content maken? Ja, daar kwam ik allemaal helemaal niet meer aan toe.
Ja.
Dus nou ja, super fijn om het nu met z'n tweetjes te doen. Dus de verdeling is een beetje dat Paul die pakt de pakketjes in. En die antwoordt heel veel mail en wat specifiekere mail, die beantwoord ik dan bijvoorbeeld. En ik doe inkoop en eigenlijk alle andere dingetjes eromheen, die doe ik.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja.
Dus, maar dat is echt super fijn dat dat nu kan, want ik ben nu 6,5 jaar inmiddels al bezig met de webwinkel. Dus dat heeft ook wel echt een tijd geduurd voordat dat kon. Maar heel fijn om dat nu die verdeling te hebben.
Ja, super fijn.
Ja.
Ik zit een beetje te kijken. Zijn er nog... Ik wil langzamerhand een beetje naar een afronding, denk ik. Heb jij nog tips voor me, voor de luisteraars? Het zijn vooral illustratoren die meeluisteren. Of nog dat je zegt, nou, dit is nog een materiaal wat nog relatief onontdekt is. En ga dat eens proberen. Of andere dingen.
Ja, ik denk dat we al over heel veel leuke materialen hebben gesproken. Maar ik zou zeggen, kom vooral even in de webshop kijken. En als je vraagjes hebt, dan kun je ons altijd even bellen of mailen. En dan proberen we vooral met je mee te denken wat voor jou het fijnste is.
Ja, want jij geeft dus ook, dat vroeg me ook nog af, jij geeft ook persoonlijk advies, zeg maar.
Ja, ja juist. Daarin proberen we wel, ja, klantenservice is voor ons gewoon heel belangrijk. Dus als je, dat is met heel veel materialen... Soms ben je gewoon op zoek naar iets heel specifieks en heb je een eindresultaat in gedachten. En dan denk je van, ja, wat moet ik hier nou bij gebruiken? En dan kun je ons altijd eventjes mailen of bellen. Dus dan proberen we mee te kijken. Soms is het met mailen dan handiger, omdat je dan een fotootje eventjes mee kan sturen.
Ja.
Dan kunnen we meedenken.
Super. Nou, superleuk. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. En nou, voor de luisteraars, ga vooral inderdaad even kijken op splendid.nl. Dus splendid met th op het einde.nl. En dankjewel. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececiel.com/podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Superleuk dat je luisterde en tot de volgende keer!